Ik heb een tijd gehad in Drachten dat zeiden mensen, had hij wat meegebracht? Maar na verloop van tijd zeiden ze, wat had hij meegebracht? Want dan had hij bijna altijd wat bij zich. Ik heb nou ook wat meegebracht. Moet ik heel voorzichtig mee zijn, want het is een heel kostbaar iets met een emotionele waarde. Of niet, Cilia? Weten jullie wat dit is? Een olielampje. Dat is een olielampje. En daar heeft het mee te maken. En daar zullen we straks dieper op ingaan. En die komt vaker in de Bijbel voor. Eén gelijkenis zullen we daarvan pakken. En dat olielampje, dat is dan heel belangrijk. Meestal wat ik eerst aan denk bij een olielampje van laat de vlam weer branden. Als een helder baker. Maar dat hij in elk geval dat je vurig van geest bent. Dat staat in de Bijbel. Wees vurig van geest. Dien de Heer. Dus zorg dat je vlam brandt. Dat je warm bent en dat je vurig bent. Maar daar gaat vanmorgen niet over. Dat is ook een Bijbels gegeven. En ik hoop dat ook ter harte nemen. Waar het eigenlijk over gaat, dat is dit. Weet je wat dit is? Dat is een kruikje met olie. En dat is nog belangrijker, misschien net zo belangrijk, dan de lamp zelf. Dan de olielamp zelf. En daar zullen we zo wat verder op ingaan. Het thema van morgen is, ben je er klaar voor? Dat is iets uit deze tijd. In de Bijbelse tijd zouden ze zeggen, ben jij bereid? Maar ben je er klaar voor? Dat zeggen sporters ook. Hè? Die gaan jaren oefenen. Hun hele leven wordt ingericht op het sporten. En dan wordt de vraag gesteld, ben je er klaar voor? Ben je klaar om een hele beslissende, belangrijke wedstrijd te spelen? Maar de vraag is, ben jij er klaar voor? En ik vond het leuk, Joke, wat jij zegt. Kijk, ik wil jou straks nog even spreken. Wat jouw reactie is op de boodschap van vanmorgen. Over het wel of niet klaar zijn ervoor. Maar dat heeft te maken met Jezus, hij komt. Ben je klaar voor zijn komst? In dat verband staat het. Jezus vertelt dat hij terugkomt, dat er een moment is dat hij terugkomt. En dat is een prachtig lied, gaan we straks zingen met elkaar. Jezus, hij zal komen. Diep in mijn hart leeft dit geloof. Jezus, hij zal komen. Ik vind dat zo'n prachtig lied. Dat is een heel oud lied, want het is nummer 13 uit Opwekking. Dat betekent dat hij al heel oud is, hè? Want die hele hoge nummers die zijn jonger. Dat zit zo in de leeftijd. Maar misschien kennen jullie dit lied nog. Ik hoop dat we het straks met elkaar kunnen zingen. Maar de vraag is, Jezus die komt. En hij vraagt, ben je daar klaar voor? Ben je klaar voor zijn komst? En wanneer ben je nou klaar voor zijn komst? Joke en jouw collega die dachten, nou ik ben er nog niet klaar voor. Er moet nog hard mee aan het werk. We hebben nog een heleboel huiswerk. Hebben we ook, ben ik helemaal met je eens. Maar de vraag is, wanneer ben je er klaar voor dat Jezus komt? En ik ken mensen, een aangrijpend voorbeeld van iemand. Ik heb tijden pastoraat voor ouderen en zieken gedaan. En dan kreeg je ook te maken met alle mensen die heel ernstig ziek waren. En ook mensen die naar de Heer toe gingen. Dat zagen ze ook daaruit vaak om dat te doen. En een van die personen die sprak ik en die zegt tegen mij, Han, de dokter heeft gezegd, waarschijnlijk ga ik vannacht naar de Heer toe. Dat zei de dokter niet. De dokter zei dat hij kwam te overlijden, maar hij vertaalde dat. En toen zei ik, hoe vind je dat? Zie je dat tegenop? Nee, zegt hij, hele grote man was dat. Helemaal niet. Alles is betaald, zegt hij. Alles is betaald. En ik heb zo'n mooie tijd gehad vanmiddag, zegt hij. En toen was hij echt ontroerd. Hij zei, ik heb al mijn kinderen bij me gehad. En ik heb hun hoofd voor hoofd gezegend. En we hebben samen het Onze Vader gebeden. Ik kan rustig heen gaan. Of nou vannacht is, of morgen, of nog iets later. Ik denk, wat een zegen is dat, hè? Dat je zo in het leven mag staan. Als ik aan hem gevraagd had, ben jij er klaar voor? Dan had hij gezegd, ja hoor, helemaal. En dat, is hij dan volmaakt? Had hij nog een heleboel andere dingen moeten doen? Dat was helemaal niet nodig. Hij was er klaar voor. Hij zat lachten, wachten tot de Heer hem kwam halen. En die belofte hebben we. De Heer heeft tegen zijn volgelingen gezegd. En ik ga ervan uit dat wij volgelingen van hem zijn. Hij zei, ik ga heen om je plaats te bereiden. En wanneer ik heen gegaan ben en je plaats klaar heb gemaakt, dan kom ik terug. En dan zal ik jullie ophalen. Dat is één voorbeeld dat hij de gelovigen gaat ophalen. In Thessalonicenzen vinden we een prachtig ander deel. Dan zal bij het geklank van een bazuin van God en bij het roepen van een aardse engel, dan zal de Heer komen. En dan zal die, dus dan zullen alle mensen die in Christus gestorven zijn eerst opstaan. En daarna zullen wij levenden die nog op aarde zijn, dat is de vraag of dat nog zo is dan, die zullen samen met hen de Heer tegemoet gaan in de lucht. Dan komt hij ons halen. Ik zie een parallel tussen die twee dingen. Het kan ook zijn dat het eerder is. Dat je zegt, ja, de Heer die komt nog niet ons allemaal ophalen. En dat geklank van die bazuin is er nog niet. En die aartsengel is er nog niet. Maar zoals die man waar ik het net over had, hij komt ons persoonlijk halen. En wij hebben een prachtige uitdrukking in de gemeente. Ik denk dat jullie die hier ook wel gebruiken. Dat is, de Heer heeft thuis gehaald. Prachtig, hè? Dat je mag weten. Dan zeggen we niet, iemand is overleden. Dan zeggen we, de Heer heeft thuis gehaald. Ik hoorde van iemand die ernstig ziek was, die naar medische termen misschien nog enkele maanden te leven had. Die zei, weet je wat mensen straks zeggen? En dan noemde ze zijn naam en zegt hij, die is dood. Maar die is niet dood, die leeft. Alleen niet meer hier. En voor mensen die wij moeten missen, doordat ze niet meer bij ons zijn, daar mogen we van weten, als ze in Christus gestorven zijn, ze zijn niet dood, ze leven. En dat is zo'n troost om dat te weten. Hè? Jullie weten dat van onze dochter, dat wij een dochter moesten missen toen ze 32 was. En dan weten we, zij leeft. We stonden pas bij het graf van haar en daar staat op dat graf, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. En dan denk ik, ja, zij leeft. En dat is de troost, dat is geweldig om dat te weten. Zij leeft in heerlijkheid bij de Heer. Dat is ook een diep geloof wat wij hebben. En dat is zo goed om daaraan te denken. Maar de vraag is nog steeds, wanneer ben je er klaar voor? En in dit verband waar de Heer dit noemt, daar komt hij met een gelijkenis. En er zijn mensen die leggen een gelijkenis uit, dan moet ieder aspect, ieder onderdeeltje van de gelijkenis, die moet betekenis hebben. Dat is een symbolische betekenis bij de tempel, ook bij de tabernakel. Dat koperen wasvat, maar ook die menorah, hè, die zevenarmige kandelaar, het teken van Gods aanwezigheid. Ik heb iets ondeugends uitgehaald. Bij ons in de tuin stonden twee bomen en dat waren eigenlijk lailinden, maar dat was verwaarloosd, dus die waren wat wilder gaan groeien. En toen dacht ik, als ik nou de onderste takken eraf haal, dan kan ik er langs kijken. Kijk ik zo tussen de huizen door naar het weiland. Want ik kom van de boerderij, dus ik vind het heerlijk om van me af te kunnen kijken. En toen dacht ik, als ik nou nog een klein beetje fantasie heb, dan maak ik er een menorah van. En nu hebben we voor in onze tuin twee menorahs staan. Ja, een beetje fantasie, het is niet helemaal precies, maar dat idee van een zevenarmige kandelaar, het symbool van Gods aanwezigheid. Maar er zijn mensen die gaan zo ver, die gaan niet alleen dat altaar een betekenis geven, en die gerubs waar God aanwezig is bij die ark van het verbond, bij die kist van het verbond, maar die geven elke spijker aan de tabernakel een betekenis. Dan kun je afvragen of dat Gods bedoeling is. En dat zie je ook bij gelijkenissen. Die proberen ieder aspect van de gelijkenis, proberen ze dan een mooie geestelijke betekenis voor te vinden. Nou, dat is mooi creatief. Maar ik geloof dat een gelijkenis heeft één boodschap. Daarvoor is die geschreven. En soms is het een beetje vreemd. Jezus zegt, zou een herder niet 99 schapen in de steek laten in de wildernis en eentje gaan zoeken die verloren is? Ik denk dat een herder dat niet doet. 99 die beschermd moeten worden is veel belangrijker dan die ene. Maar de boodschap die de Heer heeft, dat verlorene is zo belangrijk. En in dat verhaal wat hij daar vertelt, daar gaat het om dat het verlorene gezocht wordt. Dat hij erop uit is om het verlorene te zoeken. Meteen daarna komt er nog een gelijkenis. van muntjes die je vrouw kwijt is. Eén is ze er kwijt. En dan gaat ze zoeken tot ze hem gevonden heeft. En dan is er vreugde, dan is er feest, omdat ze die munt gevonden heeft. Dat is de betekenis, het verlorene zoeken en de grote vreugde dat het gevonden wordt. En dan zegt de Heer, weet je dat er in de hemel blijdschap is over één zondaar die zich bekeert? Dat is het verband waarin het staat. En dat is goed om te kijken, wat is dan de betekenis? En dat zie ik ook bij dat verhaal van die herder met die 100 schapen. De betekenis is dat God het verlorene zoekt. Heerlijk is dat, hè? Dat hij dat verlorene zoekt. Maar als we even kijken naar de gelijkenis die hij hier vertelt, dan zegt hij, tegen die tijd dat ik terugkom, dan zal het koninkrijk van God vergeleken worden met 10 meisjes. 5 zijn dwaas en 5 zijn wijs. En die wachten op de bruidegom. Maar dat duurt heel lang. Ze wachten binnen ergens in een zaal en ze vallen in slaap. En daarna, diep in de nacht opeens, de bruidegom komt. En dan schrikken ze wakker, dan grijpen ze om zich heen en dan maken ze zich klaar om hun lamp mee te nemen en om hem tegemoet te gaan. En dan zijn er 5 die hebben een verschil gemaakt. Die hebben hieraan gedacht. Extra kruikje olie mee. Dat was wijs. Anderen hebben daar niet aan gedacht. Die hebben alleen maar hieraan gedacht. Ze hebben een lamp bij zich om de bruidegom tegemoet te gaan. Die worden door de Heer dwaas genoemd. En dan gaat hij verder met dat verhaal. En als ze dan de zaak bijna klaar hebben, dan roepen ze, geef ons olie. Die meisjes die geen olie bij zich hadden, die vragen dat aan die anderen. En dan krijg je een gek antwoord en zeggen ze, nee hoor, dat doen we niet. Want hebben wij misschien niet genoeg. Daar wil ik straks meer over zeggen. Want dat is onpedagogisch, hè. Als je dat dan moet je aan kinderen vertellen. Als jij wat hebt en iemand vraagt jou wat, dan moet je zeggen, nee hoor, krijg je niet, want dan heb ik zelf misschien niet genoeg. Dat is toch niet pedagogisch, of wel, om dat zo te doen. Maar dat is goed om het in het verband van die gelijkenis te zien. En dan zeggen ze, ga maar naar de stad en koop zelf maar wat. En in de tijd dat ze naar de stad zijn, dan komt die bruidegom. En dan neemt hij de mensen die klaar zijn, neemt hij mee de feestzaal in. En dan later komen die dwaze meisjes, die dus niet klaar waren, en dan komen ze niet meer binnen. Een heel aangrijpend verhaal als je hierover nadenkt. En ik wou het nu even lezen, dan kunnen jullie meteen controleren of ik het goed verteld heb. Matteüs 25. Het begin van Matteüs 25. Dan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan 10 meisjes die hun lampen namen en op weg gingen de bruidegom tegemoet. 5 van hen waren wijs en 5 waren dwaas. Zij die dwaas waren namen wel hun lampen, maar geen olie met zich mee. De wijzen namen hun lampen met hun lampen ook olie mee in hun kruikjes. Toen de bruidegom uitbleef, werden ze alles slaperig en vielen in slaap. En te middernacht klonk er een roep, zie, de bruidegom komt, ga naar buiten, hem tegemoet. Toen stonden al die meisjes op en maakten hun lampen in orde. De dwazen zeiden tegen de wijzen, geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Maar de wijzen antwoordden, in geen geval, anders is er misschien niet genoeg voor ons en u. Ga liever naar de verkopers en koop olie voor uzelf. Toen ze weggingen om olie te kopen, kwam de bruidegom en zij die gereed waren, gingen met hem naar binnen, naar de bruiloft, en de deur werd gesloten. Later kwamen ook de andere meisjes die zeiden, Heer, Heer, doe ons open. Hij antwoordde en zei, voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. Wees dan waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet waarop de Zoon des Mensen komt. Dus in dit verband staat het dat de Zoon des Mensen komt en dat je waakzaam moet zijn. Maar nog even, en dat is een echte vraag, soms ben je gewend dat mensen een vraag stellen en dan is het niet de bedoeling dat je antwoord geeft. Ik vind het altijd leuk als mensen wel antwoord geven. Als je kijkt naar die vijf meisjes hier die dwaas genoemd worden en die vijf meisjes die wijs genoemd worden. Wat hebben ze hetzelfde? Wat is de overeenkomst? Ze hebben alle 10 een lamp. Heel goed. Nog meer overeenkomst? Sorry? Ja, heel goed. Het zijn alle 10 meisjes. Iets harder? Ze wachten allemaal op de komst van die bruidegom. Dat hebben ze ook gemeenschappelijk. Nog meer? Ja, ze vallen allemaal in slaap. Sterk, hè? Als je naar die 5 kijkt, dan krijg je al deze dingen, hebben ze precies hetzelfde. Maar wat is het verschil van die 2? Dat is dat extra kruikje olie. Dat is het verschil tussen wijs en dwaas in dit verhaal. Zijn we dat over eens? De wijze mensen, de wijze meisjes hadden olie. De dwaze meisjes niet. En dan zie je dus dat in wezen gaat het om dat verschil of je die olie wel of niet hebt. En dan wil ik nog even vers 10 lezen. Dat is nog een keer. Vers 11 is dat. Nee, moet ik even kijken waar het staat. Toen zij weggingen om olie te kopen, kwam de bruidegom. En dan komt het, en zij die gereed waren, gingen met hem naar binnen, naar de bruiloft. Wat is nou dat gereed zijn? Dat is weer een echte vraag. Zij die gereed waren, gingen met hem naar de bruiloft. Welke waren dat? Ja, die voorbereid waren. En wanneer ben je voorbereid? Als je dat extra kruikje olie hebt. Dus je moet voorbereid zijn om de bruidegom te ontmoeten. Dat is het verschil. En ik denk dat het wezenlijke van voorbereid zijn, als je dat in het verband ziet, dan denk ik weer even aan die man die ik net noem. Die was voorbereid. Waarom? Omdat hij wist dat hij het eigendom van Jezus was. Als jij de eeuwigheid tegemoet wilt gaan, niemand van ons weet wanneer dat is. Ik wil je niet bang maken, maar hou er rekening mee dat ik vandaag nog naar de Heer toe kan gaan. Niet omdat ik denk dat ik zo ernstig ziek ben, maar de Heer kan dat zo leiden. Ben ik klaar daarvoor? Ben ik bereid om heen te gaan? Ben je er klaar voor? Ja, ik ben er klaar voor. Niet dat mijn leven volmaakt is. Ik heb nog een heleboel huiswerk, Joker. Een heleboel huiswerk, als je daarop doelt. Maar ik ben er klaar voor. Omdat ik het eigendom ben van Jezus Christus. En iedereen die hier kan zeggen, ik heb Jezus aangenomen als mijn verlosser, als mijn redder en als mijn Heer, want dat wil hij ook graag, die mag weten dat hij er klaar voor is. Wat een geruststelling, hè? Ik kreeg ooit, toen ik hier wat over ging preken, ja, maar hoe zit dat nou met die meisjes? En wanneer ben je er nou klaar voor? Je bent er klaar voor als je Jezus in je leven hebt. Maar dan snap je dat ook van die olie. Want wat zie je dan? Stel je voor dat jij er helemaal klaar voor bent. En er komt iemand bij je die niet klaar is om de Heer te ontmoeten. Die Jezus niet aangenomen heeft. Die kun je zeggen, nou zorg dat ik er ook klaar voor ben. Dat is maar één manier om er ook klaar voor te zijn. Wat denk je? Ook Jezus aannemen. En dat kun je niet voor iemand anders doen. Ik heb een collega gehad, die zei, toen vroeg ik aan haar, hoe is het met jou? Ben je nou, ken jij Jezus? Nou, met mij zit het wel goed hoor, zegt ze. Waarom denk je dat? Nou, mijn man studeert theologie. Dus dan zit het met mij wel goed. Denk je dat dat iets uitmaakt? God gaat ons persoonlijk, ieder hoofd voor hoofd vragen, is Jezus in je leven? En dan ben je er klaar voor. Maar dat kun je niet overdragen. We zouden het willen. Misschien zitten hier ook mensen die hebben kinderen. Dan zouden ze het zo aan willen geven. Of kleinkinderen die de Heer niet kennen, zover ze weten. En dan zou je het zo aan willen geven. Maar het is niet overdraagbaar. Die kinderen kunnen zeggen, mijn oma die gelooft in de Heer Jezus, dus laat mij maar binnen. Of mijn vader gelooft in de Heer Jezus, dus laat mij maar binnen. Of mijn broer of mijn zus. Dat zul je zelf persoonlijk moeten doen. En dan ben je er klaar voor. Het is mooi dat ik dat tegen mensen mag zeggen. Waar ik van denk, dat de meesten er helemaal klaar voor zijn. En mocht iemand hier zijn die zegt, nou ik weet nog niet precies hoe dat zit. We hadden afgelopen vrijdag een geweldige avond met de Noordermannen. Harmen was er ook bij. 500 mannen. En wat zongen we aan het begin ook alweer? Een prachtig lied. Ik ben even het lied kwijt, maar dat klonk geweldig. Moet je voorstellen dat 500 mannen uit volle borst en uit diepe overtuiging gaan zingen voor de Heer. En ook hem gaan loven en prijzen. En het thema was To the Roots. Dat betekent eigenlijk terug naar het begin. En dat is een hele belangrijke, want mijn vraag is eigenlijk, ben jij wel eens teruggegaan naar het begin? Ik heb heel wat mensen gevraagd, ken je Jezus? Ja, natuurlijk, ja, ik ken hem al heel lang, eigenlijk mijn leven lang al. Van huis uit heb ik dat al meegekregen. Maar hoe weet je nou zeker dat Jezus in je leven is? Ja, dat voel ik. Of dat hebben ze mij verteld. Maar hoe zit dat nou precies? En uiteindelijk is ons geloof gebaseerd op de belofte van God. God belooft, als je Jezus aanneemt als je verlosser, dan heb je eeuwig leven. Allen die de Zoon van God aangenomen hebben, die krijgen de macht om een kind van God te worden. En dat moet je wel weten, dat dat Bijbels is. En dat is niet omdat je dat gevoelt en ook niet omdat je zo braaf leeft, maar dat is omdat Jezus Christus je redder is en omdat je heel bewust hem gevraagd hebt om je redder te zijn. Bij sommigen is dat helemaal niet zo duidelijk. Ik weet dat ik een jongetje van 1 jaar of 4 was en dat ik ook in de Heer geloofde en dat ik leerde van mijn moeder om overal voor te bidden en om ook nergens bang voor te zijn. En ik herinner me dat ik heel wat gebeden heb in die tijd. Maar zekerheid van eeuwig leven op grond van wat God zelf belooft, dat had ik niet. Dat is pas veel later gekomen. En ga eens terug naar de wortels, ga eens terug naar je begin. Als dat ergens onduidelijk of vaag voor je is, zo van nou het is altijd zo geweest, ik ben er altijd vooruit gegaan dat het wel goed zat, dan wil ik je aanmoedigen om af te rekenen met elke onzekerheid. Want als je met je mond belijdt dat Jezus Heer is en met je hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, dan zul je behouden worden. En ik heb ook aan mensen die niet bij onze gemeente horen, maar die bij een heel andere kerk horen, was een man op zijn sterfbed en die had het ontzettend moeilijk. Die was heel bang dat hij allemaal dingen fout gedaan had, dat niet goed kwam met hem. En toen zeg ik, geloof jij dat Jezus Heer is? Jazeker, zegt hij, dat zegt de Bijbel. En geloof je dat God hem uit de dood heeft laten opstaan? Ja, natuurlijk, zegt hij. Ik zeg, dan ben jij behouden. Wat, zegt hij? Ja, dat heb ik niet bedacht. Dat is wat de Bijbel zegt. Romeinen 10, vers 9 en 10. We hebben het er even bij gezocht. En hij mocht weten, dan ben je behouden op grond van de belofte die God zelf geeft. En dat gaf hem een geweldige rust. Dat was zo bijzonder dat vrienden en kennissen van hem, die zeggen, wat is er met hem gebeurd? Dat hij nu zo rustig is. En toen ik de volgende dag bij hem kwam, toen zei hij, ik kan me over heel veel dingen druk maken, maar één ding maak ik me niet druk over, en dat is of ik later bij de Heer kom of niet. Dat was helemaal duidelijk. Dan ben je bereid, dan ben je gereed. En Jezus zegt, zorg dat je gereed bent. En die meisjes die gereed waren, die klaar waren, die er klaar voor waren, die gingen mee de feestzaal in. Ben jij bereid? Ben je er klaar voor? Dat is eigenlijk de vraag die hierbij hoort. En Ik vind het heel mooi als je kijkt naar dit verhaal, dan zie je ook over wijsheid. Als je kijkt wat de Bijbel zegt over wijsheid, dat is een andere wijsheid dan wat de mensen aan wijsheid hebben. En dat is als je ontzag voor God hebt, dat is het begin van alle kennis. Wijsheid heeft ook met kennis te maken. Nu vind ik dat kennis en ook geleerdheid is wat anders dan wijs. Ik ken een heleboel eenvoudige mensen die nooit wat geleerd hebben, die bijzonder wijs zijn. En ik ken ook hooggeleerde heren en die vind ik helemaal niet zo wijs. Dus dat gaat niet samen. Maar wijsheid, dat heeft te maken met inzicht, met verstandig zijn. En ik heb wel eens de neiging om heel ongeestelijk te reageren. En dan dacht ik, Han, wacht even, wees nou eens verstandig. En wijsheid, dat is dat je verstandig bent. Dat je niet zomaar alleen je eigen impulsen gaat volgen. Dus dat heeft te maken met inzicht. Een hele mooie die ik hoorde was, dat er stond, wijze mensen die denken na voordat ze iets zeggen. Maar die denken ook na voordat ze iets doen. En bij wijsheid hoort dat je de gave hebt om bij elke situatie de goede doelen te kiezen en de goede middelen. Dat is een mooie, hè? Daar wil ik graag eens over nadenken als ik weer voor een situatie kom. Wat zijn de goede doelen die hierbij horen? En wat zijn de goede middelen die je hebt? De Bijbel zegt nog meer over wijsheid. Het is dat ontzag voor God, dat is het beginsel van wijsheid. Ik ben even die kwijt. Oh, je kunt hem even iets verder laten zien. Gaan we er even snel langs. Ga maar door. Het beginsel van wijsheid, dat is dat je ontzag voor God hebt. En dat is de kennis van de Heilige. Dat geeft inzicht. Dus ontzag voor God is veel belangrijker. In de Bijbel zie je ook, je hebt de gelovigen en je hebt de dwazen. De goddeloze wordt vaak de dwazen genoemd. Het is God, als je goddeloos bent, dat is dwaas. Als je zonder God wilt leven, dat wordt in de Bijbel dwaas genoemd. Je bent wijs als je wel naar Gods weg wilt leven, als je wel ontzag voor hem hebt. Laat maar even verder kijken naar de volgende. Ook iets wat bij wijsheid hoort, dat is verwerfwijsheid en inzicht. En dan staat erbij, dat zegt dan een vader die zijn zoon aanspreekt, vergeet niet één van de woorden van mijn mond en wijk er niet van af. Voor ons is het ook wijsheid om naar dat woord van God te horen. En om ons daardoor te laten leiden. En om te kijken wat dat voor inzicht geeft. En dan komen we op de volgende en dat is over het waren wijze en dwaze meisjes. En dan zegt de Heer, 5 van hen waren wijs en 5 waren dwaas. We hebben intussen al even gekeken naar wat dat inhoudt. En dan zien we de bruidegom komt. En dat kun je ook even laten zien misschien. Ga naar buiten hem tegemoet. En dat punt dat heb ik ook al even genoemd. Dat is het volgende. Geef ons olie. Laat de volgende maar even zien. Geef ons olie. Dat kon niet. Waarom niet? Omdat, dus dat is, kun je zeggen, dat is niet een kwestie van egoïsme. Zo van, ik moet zorgen dat ik genoeg voor mezelf hou. Dat lijkt een beetje zo. Pedaleraar van mij die zei, zo'n verhaal kun je toch niet aan de kinderen vertellen op school. Zo van, nee hoor, je krijgt niks van mij, want dan heb ik zelf misschien niet genoeg. En daar heb ik eens over nagedacht, maar ik denk dat dat ook niet pedagogisch is, als je het zo zou zeggen. Maar het is wel pedagogisch als je het over dingen hebt die je niet over kunt dragen. Waar je persoonlijk verantwoordelijk voor blijft. En dat kun je wel tegen iemand zeggen. Ik kan je geen olie geven, maar jij kunt wel zorgen dat je olie hebt. Ik kan je wel laten zien hoe jij ook die relatie met God kunt krijgen. En hoe jij ook eeuwig leven kunt hebben. Wie de Zoon van God heeft, die heeft het leven. Johannes is altijd heel ondubbelzinnig, dat zegt hij eronder. Wie de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Hoe wil je dat op veel manieren uitleggen? Dat zeiden mensen wel eens tegen mij. Die Bijbel kun je op zoveel manieren uitleggen. Ik zeg, nou leg deze dus op 2 manieren uit. Als je de Zoon hebt, heb je het leven. Als je de Zoon van God niet hebt, heb je het leven niet. Wat is de tweede manier om dit uit te leggen? Nou, dat wist hij niet. Dat was heel eenduidig, noemen we dat. Hè? Dat kon je maar op één manier heel duidelijk uitleggen. En dat zie je dus bij dat punt van dat dwaas en dat wijs zijn. En dan nog even naar de volgende. Met hem zijn. En daar komt die kern van de zaak. Zij die gereed waren. Je moet gereed zijn. En dat gereed zijn betekent dat je klaar bent om je Heer te ontmoeten. Dan nog even over het leven nu. En dan komt het huiswerk, Joke. Dat is het volgende punt. Dat is wees waakzaam. Misschien kun je, hier zie je hem. Ben je er klaar voor? En klaar zijn, ja, wat betekent dat in deze tijd? Je kunt heel makkelijk afgeleid zijn. Hè? En veel mensen zijn afgeleid. En Jezus zegt, pas op dat je hart niet bezwaard wordt. Zorg dat je klaar bent om mij te ontmoeten. Dat is in Lucas waar hij dat zegt. En dan zegt hij, je hart kan bezwaard worden door roes en dronkenschap en zorgen voor het alledaagse leven. Moet je eens opletten hoeveel dat gebeurt. En dan hoef ik nog niet eens aan de mobiele telefoon te denken. Hè? Dat je zegt aan de smartphone, dat kan een soort roes voor je worden. Dat kan zo je leven in beslag nemen. En het is iets waar veel mensen zich erg bezorgd over maken. Ook bij jongeren dat gebeurt. Die piepjes die werken verslavend. Sommigen zeggen, ik moet even kijken of iemand al gereageerd heeft. En als ze 's nachts wakker worden, dan willen ze ook even kijken of iemand al gereageerd heeft. Dus dat kan verslavend zijn. Maar ik hoor ook dat nog heel veel, ook niet alleen jongeren, maar ook volwassenen, heel erg aan die telefoon vastzitten. Ze hebben in onze gemeente, leuk met kinderwerk, hebben ze daar een gesprekje over gehad. Ze moet je met je ouders gaan praten. Welke regels hebben wij thuis voor de telefoon? Nou, kinderen mogen hem aan tafel niet gebruiken. En de volwassenen dan? Toen zei moeder, ja, maar ik heb heel belangrijke dingen te doen. Dus ik moet tijdens de maaltijd ook wel even met de telefoon spelen. Oh, en daar kon je moeder op aanspreken. Hè? Ze hadden als thema Be One. Dat betekent wees één, wees uit één stuk, wees consequent. Zorg dat je geen tegenstrijdigheden in je leven hebt. En toen werden de ouders erop aangesproken door de jongeren. Ja, maar als ik hem niet mag gebruiken aan tafel, dan moet u ook maar een andere tijd zoeken waarop u uw telefoonzaakjes regelt. En ik denk dat dat meer geloofwaardig is als ouders zelf meedoen. Ik had hetzelfde op school toen ik leraar was. Dan zag je, die leerlingen moesten op tijd zijn. Iemand die maar een half minuut te laat was, dat was fout. En die kreeg gevolgen te dragen daarvoor. Die moest een middag terugkomen of zo. En wat zag je dan? Die leraren die stonden daar te babbelen met elkaar. En die schoven zo 3 of 4 minuten later het lokaal binnen. Ik vond dat niet juist. Dus ik zeg tegen die leerlingen, dat is een mooie uitdrukking in het Latijn. Ik weet niet of jullie hem kennen. Quod licet Jovi non licet bovi. Dat betekent alles wat Jupiter mag, dat mag een stier, dat mag een buffel nog niet. En dus met andere woorden, die leraar die staat boven de wet. Die mag gewoon binnenkomen wanneer die wil. Maar die leerling die moet zorgen dat hij op tijd is. Dus hij zegt, dat is flauwekul. Die leraar moet ook op tijd zijn. Ik moet zorgen dat ik op tijd in de les ben. En dan laat ik zien dat ik mij onderwerp aan de regels die de school gesteld heeft. Bovendien ben ik ook een voorbeeld voor de leerlingen. En ik denk dat het zeer ongeloofwaardig is dat ik zeg, jij moet op tijd komen. En ik kom zelf 5 minuten later binnenzakken. Dat werkt niet. Dus het is heel belangrijk dat je daarin ook kijkt hoe dat soort dingen liggen. Maar wij mogen weten wat de situatie ook is met alle verslaving die je op het ogenblik hebt. Dat kan de telefoon zijn, maar ook porno blijkt nog een ernstig probleem te zijn. Hè? Ik spreek met heel veel jonge mensen, ook met oudere mensen. En in vertrouwen, vooral als je luistert naar mensen. Dat is niet mijn sterke kant, maar ik ga het gelukkig steeds beter leren. Als ik echt luister naar hun, dan gaan ze steeds meer vertellen. Gaan ze steeds meer vertrouwen krijgen. En dan hoor je hele ernstige problemen die met verslaving te maken hebben. Jezus noemt roes en dronkenschap en de zorgen voor alledaagse dingen. Een roes is een soort beneveld zijn. Je denkt niet helder meer. Je bent druk met de dingen om je heen bezig. Maar je ziet niet duidelijk meer dat de Heer gaat komen. En je bent er ook niet waakzaam over. Je staat er niet klaar voor om hem te ontmoeten. Je bent te druk met andere dingen. Kijk eens om je heen. Hoeveel mensen zijn te druk met andere dingen? Kun je zeggen, ja, zo'n soort roes is dat. Misschien valt dronkenschap mee, maar als je daarbij ook de verslaving rekent, moet je kijken hoeveel verslaving er in deze tijd is. Hoe ontzettend veel ook gelovige mensen verslaafd zijn. Dat betekent dat je geen baas meer bent. Dat je dingen doet die je eigenlijk helemaal niet wilt doen. En de Heer heeft ons vrijgemaakt. Hij is gekomen om ons vrij te maken en niet om verslaafd te zijn. En de zorgen voor de dagelijkse dingen, nou, dat kennen we ook, hè. Hoe druk kun je zijn met alle dingen om je heen die moeten gebeuren. En die leiden je af om klaar te zijn. Om te zeggen, ik ben er klaar voor, laat de Heer maar komen. Die andere dingen moeten ook gebeuren. Ik wil niet zeggen dat je alleen maar met je armen over elkaar moet gaan zitten. Oh, dan kun je niet duimen draaien, maar moet gaan zitten duimen draaien of met je armen over elkaar moet zitten. Dan moet ook best gewerkt worden. Je moet ook zorgen voor dingen. Maar laat je niet afleiden. Laat je hart niet bezwaard zijn, zodat je niet open staat voor wat Hij te zeggen heeft. En dan is het zo belangrijk voor de volgende dingen, en daar ga ik mee afsluiten. Wat kun je doen om waakzaam te blijven, om klaar te staan? Dat is Gods belofte. Hou die heel sterk in de gaten. We hebben er straks eentje gezien. Op grond van de belofte mogen we zeker weten dat we een kind van Hem zijn. En in Petrus staat, door deze zijn we met hele grote belofte begiftigd. Opdat we daardoor deel zouden hebben aan de goddelijke natuur. Prachtig, hè? Door de belofte van God hebben we deel aan de goddelijke natuur. En ontkomen we aan het verderf dat door begeerte in de wereld heerst. Daar staat een heleboel in, hè? Verderf heerst door begeerte. Laat jij je ook door je begeerte beheersen. Dan ga je het verderf tegemoet. En leven voor Hem, dat staat daar zo mooi. Dat staat, en voor allen is Hij gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem, die voor hen gestorven is en opgewekt. Leef je voor Hem. Dat is een belangrijk iets om waakzaam te zijn. En de laatste is een hele bekende, het blijven in Hem. Voortdurend verbonden blijven met Hem. En steeds weer dat woord van God in je opnemen. En als je dan denkt aan deze tijd, alles wat ons afleidt en alles wat ons ook ongerust kan maken, of dat nu de gasrekening is, of de oorlog in Oekraïne, of alles wat daarmee samenhangt, de dreiging van een kernoorlog, daar hebben sommige mensen ook hun zorgen over. Dan denken ze, ja, wat daar in Rusland allemaal gebeurt en wat we nog verwachten kunnen, je weet het maar nooit. Je kunt je over allerlei dingen druk maken, ook in je persoonlijk leven. Dat kan met ziekte zijn, dat kan met zorgen zijn, dat kan met spanningen in de relatie zijn. De aansporing is, laat ons oog alleen gericht zijn op Jezus. En dan blijf je opmerkzaam, dan blijf je waakzaam en dan blijf je uitzien naar zijn komst. Laat je oog alleen gericht zijn op Jezus. En uiteindelijk is de vraag, misschien wil je daar nog even in stilte over nadenken. Ben jij er klaar voor om je Heer te ontmoeten? Zullen we een ogenblik stil gebed hebben en vragen wat de Heer ons vanmorgen te zeggen heeft. Dank u wel, Heer, dat we ons in stilte open mogen stellen voor u. En in alle oprechtheid mogen vragen, doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. En Heer, wilt u, als er iets is wat ons afleidt van u, wat maakt dat we er niet klaar voor zijn, dat we niet bij die mensen horen die bereid zijn, wilt u het ons laten zien? Wilt u ons laten zien dat we die basis nodig hebben, dat we het eigendom van u zijn. Zoals in de catechismus zo mooi staat. Wat is je enige troost? Beide, in leven en in sterven. En het antwoord is, mijn enige troost, beide in leven en sterven is dat ik het eigendom ben van Jezus Christus. En ik wil u bidden voor iedereen die hier ook maar enige onzekerheid over heeft, dat die gaat afrekenen met die onzekerheid. En dat we zo bereid mogen zijn om u tegemoet te gaan. Maar we bidden u ook, Heer, voor ons dagelijks leven met u, ons wandelen met u en het blijven in u, dat we daarin ook verder mogen groeien en ons huiswerk zullen oppakken. En zo mogen leven met u. Zo leggen we ons leven in uw hand. En we zien uit, Heer, wat u gaat geven. In de naam van Jezus. Amen.